From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 180ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor.
This broadcast is furnished as a public.
Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder schriftelijke toestemming verboden.
President Dieter F. Uchtdorf,
tweede raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Our dear brothers and sisters, we welcome you this
afternoon. Broeders en zusters, we heten u vanmiddag welkom in deze vijfde en laatste bijeenkomst van de 180ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die deze conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij begroeten de leden van de kerk en de vele belangstellingen die deze conferentie over de hele wereld via radio, televisie, internet of satelliet volgen. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernakelkoor. Dat wordt gedirigeerd door Mac Wilberg en Ryan Murphy met Bonnie Goodliffe aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Come Rejoice. Het openingsgebed wordt uitgesproken door de ouderling Lawrence E. Corbridge van de 70. Het koor zingt vervolgens Lead Kindly Light.
Come rejoice, the King of Glory. Our beloved and eternal Father in heaven.
Onze geliefde en eeuwige Vader in de hemel. Uw zoon heeft gezegd, kom, volg mij na. We zijn hier met een doel bijeengekomen, Vader, in dit prachtige conferentiecentrum en miljoenen in kerkgebouwen en huizen over de hele wereld. En met dat doel denken wij aan u en wij danken u voor het Koninkrijk Gods, voor het leven en de zending van uw Zoon, Jezus Christus, op aarde. Wij zijn dankbaar voor zijn verzoening en opstanding, voor zijn leringen en voor zijn evangelie. Wij zijn dankbaar, Hemelse Vader, voor de herstelling van uw kerk en koninkrijk en voor al dat is geregeld voor deze bijeenkomst van de conferentie, voor alle voorbereidingen voor dit prachtig gebouw en de wonderen van de communicatie. Wij zien in echter, Vader, dat niets van dit alles uitmaakt als wij niet gezegend worden door uw geest. En daarom bidden wij, Hemelse Vader, dat ieder van ons uw nabijheid voelt, zal voelen. En wij bidden dat ieder zal luisteren, dat ieder, waar we ook ons ook mogen bevinden, uw woord mogen horen. Dat ieder uw zoon mogen volgen, die de weg en de enige weg is naar uw heilige tegenwoordigheid. Dit bidden wij nederig in de naam van uw zoon Jezus Christus. Amen.
We kunnen nu luisteren naar de ouderlingen Elton Perry en David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen. Na de toespraak van ouderling Bednar kunnen we luisteren naar ouderling Larry R. Lawrence van de 70.
As I spoke in General Conference 25 years ago, I introduced a visual aide who stood beside me. It was my eldest grandson.
Toen ik 25 jaar geleden tijdens de algemene conferentie een toespraak hield, had ik een visueel hulpmiddel meegenomen, mijn oudste kleinzoon. Hij had pas het Aaronisch priesterschap ontvangen en was tot diaken geordend. Ik nam toen de gelegenheid te baat om mijn woorden over het belang van het ontvangen van het Aaronisch priesterschap tot hem te richten. Ik zei tegen mijn kleinzoon: ik ben niet zo blij met de toestand in de wereld waar jij en andere jonge mannen in terechtkomen nu je de rol van man op je gaat nemen. Hoewel diegenen onder ons die ouder zijn zich in een tijdperk en een positie bevonden waarin we de wereld konden beïnvloeden, vind ik dat we je daarin hebben teleurgesteld, gezien hoe we de wereld hebben laten worden. Daardoor bevind jij je in een situatie waarin velen van hen met wie je moet omgaan niet zijn opgevoed met een begrip van of respect voor traditionele normen en waarden. Daardoor wordt de druk van leeftijdgenoten veel moeilijker en radicaler. We hebben radio's, grammofoons en televisies in huis genomen. Hoewel elk van die apparaten gezond amusement kan verschaffen, is zoveel van wat er is geproduceerd om naar te luisteren en te kijken niet van een kaliber dat jonge mannen inspireert en aanmoedigt. In feite is het meeste eigenlijk vernederend. Met het aanzetten van een knop in je eigen huis kun je in jezelf een gevoel voor wat goed en wat kwaad is vernietigen. Hoe meer dingen veranderen, hoe meer ze hetzelfde lijken te blijven, behalve de techniek. Ik ben in de verleiding om de jonge mannen van de Aaronisch priesterschap te vragen of ze wel weten wat een grammofoon is. Voor wie dat niet weet, het is iets waarmee we in de huiskamer muziek afspeelden. Denk je dat eens in? We moesten er naartoe, in plaats van hem met ons mee te dragen. Ik leerde Terry, mijn kleinzoon, 4 lessen naar aanleiding van het verhaal van Daniël in het Oude Testament. Ik zei dat hij ten eerste zijn lichaam gezond en rein moest houden. Ten tweede zijn verstand moest ontwikkelen en wijs worden. Ten derde sterk worden en de verleidingen weerstaan waar de wereld zo vol van is. En ten vierde vertrouwen op de Heer. Vooral als hij zijn bescherming nodig had. Ik besloot mijn raad aan Terry met deze woorden: die schriftverhalen verouderen nooit. Ze zijn net zo opwindend als je ze leest als diaken, leraar, priester, zendeling, huisonderwijzer, quorumpresident, ouderlingen of waartoe de Heer je ook roept. Je zult erdoor leren om geloof te hebben, moed, liefde voor je medemens, zelfvertrouwen en vertrouwen in de Heer. Het doet mij genoeg om te melden dat Terry de opdracht die ik hem 25 jaar geleden gaf, trouw heeft uitgevoerd. Later ontving hij het Melchizedek priesterschap, vervulde een voltijdszending en momenteel is hij quorum-president ouderlingen. En is hij vader van een prachtige dochter. Er is de afgelopen 25 jaar veel veranderd. Iets anders dat er is gebeurd, is dat veel van mijn kleinkinderen zijn opgegroeid en zelf kinderen hebben gekregen. Deze zomer mocht ik in een kring van priesterschapsdragers staan en mijn oudste achterkleinzoon de handen opleggen, terwijl zijn vader hem het Aaronisch priesterschap verleende. Hoewel mijn achterkleinzoon vandaag niet naast mij staat, wil ik toch mijn woorden richten tot hem en tot al jullie fijne jonge mannen die het Aaronisch priesterschap dragen. Het is een bijzondere zegen om het Aaronisch priesterschap te ontvangen. In de geschiedenis is de heerlijke dag opgetekend waarop het priesterschap op aarde werd hersteld, waarmee de mens opnieuw het recht kreeg om als vertegenwoordiger van de Heer heilige priesterschapsverordeningen te verrichten. Op 5 april 1829 kwam Oliver Cowdery bij de profeet Joseph Smith thuis, in Harmony, Pennsylvania. Oliver vroeg de profeet Joseph Smith naar zijn vertaalwerk aan een oude kroniek, het Boek van Mormon. Overtuigd van de goddelijke afkomst van het werk, stemde hij hem erin om als schrijver bij te dragen aan de vertaling van het boek. Het vertaalwerk verliep snel toen Oliver Cowdery eenmaal als schrijver optrad. Op 15 mei 1829 waren Joseph en Oliver al bij drie Nefi. De geschiedenis van de herrezen heiland die het westelijk halfrond bezocht en zijn leringen over de doop grepen hen aan. Lezend in drie Nefi begonnen zich het een en ander af te vragen over de doop. Ze vroegen zich af, welke vorm van doop was de juiste? Wie had het gezag om die heilige verlossende verordening te bedienen? Ze zochten een antwoord op deze fundamentele leerstellige vraag. Ze besloten om in gebed een antwoord te vragen en ze gingen naar een nabijgelegen plek op de oever van de Susquehanna. Ze stortten hun hart uit en de hemelen werden voor hen geopend. Er verscheen een engel die zich voorstelde als Johannes de Doper. Hij vertelde Joseph en Oliver dat hij optrad namens Petrus, Jacobus en Johannes, die het hogere priesterschap droegen. Hij legde zijn handen op hun hoofd en zei: aan u, mijn mededienstknechten, verleen ik in de naam van de Messias het priesterschap van Aaron, dat de sleutels omvat van de bediening van engelen en van het evangelie van bekering en van de doop door onderdompeling tot vergeving van zonden. En dit zal nimmer meer van de aarde worden weggenomen, totdat de zonen van Levi de Heer wederom een offer offeren in gerechtigheid. Later vertelde Oliver het volgende over deze gebeurtenis. Maar denk verder, denk u voor een ogenblik in welke vreugde ons hart vervulde en met welke verbazing wij ons moeten hebben gebogen toen wij onder zijn hand het heilig priesterschap ontvingen. Nadat de mens eeuwenlang op de herstelling van Gods gezag had gewacht, kwamen de macht en de heerlijkheid van het heilige Aaronisch priesterschap weer op aarde. In afdeling 107 van de Leerverbonden vernemen we waarom het lagere priesterschap het Aaronisch priesterschap wordt genoemd. Het tweede priesterschap wordt het priesterschap van Aaron genoemd, omdat het aan Aaron en zijn nakomelingen door al hun geslachten heen is verleend. Waarom dit het lagere priesterschap wordt genoemd, is omdat het een toevoeging is aan het grotere of het Melchizedeks priesterschap en bevoegdheid bezit tot het bedienen van uiterlijke verordeningen. De macht en het gezag van het lagere of Aaronisch priesterschap bestaat in het dragen van de sleutels van de bedieningen van engelen en in het bedienen van uiterlijke verordeningen. De letter van het evangelie, de doop van bekering tot vergeving van zonden, overeenkomstig de verbonden en geboden. Jonge mannen van de Aaronisch priesterschap ontvangen niet alleen de macht en het gezag om namens de Heer op te treden in hun priesterschapstaken. Ze krijgen bovendien de sleutels tot de bediening van engelen. Jonge mannen van Aaronisch priesterschap, ik getuig tot jullie dat de Heer door een plechtig verbond gebonden is om je te zegenen naar je getrouwheid. Als je luistert naar de waarschuwende stem van de Heilige Geest en zijn leiding volgt, word je gezegend met de bediening van engelen. Daardoor word je gezegend met wijsheid, kennis, macht en heerlijkheid. Het is een vaste belofte van de Heer om je hiermee te zegenen. Enkele maanden geleden woonde ik een vaste en getuigenisdienst bij. Een van de mensen die opstond om zijn getuigenis te geven was een adviseur van de Aaronische priesterschap. Door zijn getuigenis ging ik opnieuw waarderen wat het betekent om als drager van het Aaronisch priesterschap de sleutels tot de bediening van engelen te hebben. Deze adviseur beschreef enkele dingen die hij die ochtend met de Aaronische priesterschap van de wijk had meegemaakt. Toen hij naar de kerk liep, zag hij twee jonge diakenen met vaste gavenenveloppen langs de huizen van de leden gaan. Hij was onder de indruk van hun nette zondagskleding en hoe zij hun taak met stille waardigheid uitvoerden. Vervolgens vergezelde hij twee priesters die het avondmaal bedienden in een verzorgingstehuis voor lichamelijk en geestelijk gehandicapte mannen. Het was de eerste keer dat ze daarheen gingen en hun adviseur merkte op hoe zij hun priesterschapstaak vol respect en zorg uitvoerden. Toen vertelde de adviseur een kort verhaal dat hem diep in zijn hart had geraakt. Want een van die priesters herinnerde hem eraan wat het werkelijk betekent om een waar dienaar van Jezus Christus te zijn. Letterlijk een dienende engel. De jonge priester die het water ronddiende kwam bij een man die zo te zien een ernstige vorm van het syndroom van Down had. Door zijn gesteldheid kon de man geen bekertje pakken om uit te drinken. De jonge priester schatte de situatie meteen goed in. Hij hield zijn linkerhand achter het hoofd van de man, zodat hij zich in de juiste houding bevond om te drinken. En met zijn rechterhand pakte hij een bekertje en bracht dat voorzichtig naar de lippen van de man. Er kwam een dankbare uitdrukking op het gezicht van de man. Een uitdrukking van iemand die door een ander is bediend. Deze fijne jonge priester bediende het water vervolgens aan de andere aanwezigen. De adviseur gaf in zijn getuigenis uiting aan de gevoelens die hij op dat ontroerende moment had. Hij zei dat hij in stilte huilde van vreugde. En hij wist zeker dat de kerk in goede handen was bij deze jonge, zorgzame, gehoorzame dragers van het Aaronisch priesterschap. President Ezra Benson heeft eens gezegd: geef mij een jongeman die zichzelf zedelijk rein heeft gehouden en die getrouw zijn kerkbijeenkomsten heeft bezocht. Geef mij een jongeman die zijn priesterschap heeft grootgemaakt en die de onderscheiding plicht tegen God heeft behaald en die zich heeft onderscheiden in de scouting. Geef mij een jongeman die het seminarie heeft afgemaakt en een brandend getuigenis van het Boek van Mormon heeft. Geef mij zo'n jongeman en ik zal u een jongeman geven die in het zendingsveld en in de rest van zijn leven wonderen kan doen voor de Heer. Ouders van deze fantastische jonge mannen en jonge vrouwen, wij vertrouwen u de heilige taak toe om uw kinderen de leringen van het heilig priesterschap bij te brengen. Uw kinderen moeten al jong leren wat een zegen het is om het eeuwige priesterschap van de Heer te dragen en wat zij moeten doen om in aanmerking te komen voor die zegeningen. Bisschoppen, u hebt de priesterschapsleutels om de jonge mannen van de Aaronisch priesterschap te presideren, in raadsvergadering met hen bijeen te zijn en ze hun priesterschapstaken bij te brengen. Overtuig u alstublieft van dat elke jonge man die in aanmerking komt voor het Aaronisch priesterschap begrijpt welke verplichtingen en zegeningen eraan verbonden zijn voor hem als drager van het priesterschap. Help ze om nu al te leren wat het betekent het priesterschap groot te maken door hen belangrijke taken te geven en hen te helpen andere mensen te dienen. Jonge mannen, ik moedig jullie aan om je leven te bouwen op een fundament van waarheid en deugd. Het is het enige fundament dat de druk van het leven zal weerstaan en bestendig zal blijven tot in de eeuwigheid. Het priesterschap dat je draagt is een bijzondere gave, want de gever is de Heer zelf. Gebruik het, maak het groot en leef zo dat je het waardig bent. Ik wil je laten weten dat ik een bijzonder en persoonlijk getuigenis heb van de kracht die erin schuilt. Het is mij op zoveel manieren tot zegen. Ik moedig jullie ook aan om vandaag te beslissen dat je deze grote zegen zult eren en zult voorbereiden om vooruitgang te maken in alle ambten van de Aaronische priesterschap, van diaken naar leraar en naar priester. Bereid je voor op de grote zegen van het Melchizedeks priesterschap. Wat je nodig hebt om in aanmerking te komen voor een voltijdzending. De Heer vindt het nodig dat je je voorbereidt op die vorm van dienstbetoon. Vooral vanwege de grote verantwoordelijkheid die je dan draagt om zijn evangelie aan de wereld te verkondigen. Ik beloof je dat als jij je voorbereidt om zijn heilige priesterschap te ontvangen, hij letterlijk zegeningen over je zal uitstorten. Dat getuigenis geef ik je in de naam van onze Heer en Heiland, namelijk Jezus de Christus. Amen.
My message focuses on the importance of.
Met mijn boodschap wil ik duidelijk maken hoe belangrijk het is om de Heilige Geest werkelijk te ontvangen. Ik bid om de Geest van de Heer en vraag Hem om ieder van ons onderricht te geven en op te bouwen. Toen zij in december 1839 in Washington D.C. waren om genoegdoening te vragen voor het onrecht dat de heilige in de Missouri was aangedaan, schreven Joseph Smith en Elias Higbee het volgende aan Hiram Smith. In ons gesprek met de president van de Verenigde Staten vroeg hij ons waarin wij in onze godsdienst verschilden van de andere godsdiensten in deze tijd. Broeder Joseph zei dat we verschilden in onze manier van dopen en in de gave van de Heilige Geest door handoplegging. Wij vonden dat alle andere overwegingen onder de gave van de Heilige Geest vielen. Einde citaat. De Heilige Geest is het derde lid van de Godheid. Hij is een persoon van geest en getuigt van alle waarheid. In de schrift wordt de Heilige Geest de trooster genoemd. een leraar en een openbaarder. Openbaringen van de Vader en de Zoon worden door de Heilige Geest overgebracht. Hij is de boodschapper en de getuige van de Vader en de Zoon. De Heilige Geest manifesteert zich aan mannen en vrouwen als de macht en als de gave van de Heilige Geest. Die macht kan op iemand vallen voor zijn of haar doop. Het is de overtuigende bevestiging dat Jezus Christus onze Heiland en Verlosser is. Door de macht van de Heilige Geest kunnen oprechte onderzoekers een overtuiging van de waarheid van Jezus' evangelie, het Boek van Mormon, de herstelling en de profetische roeping van Joseph Smith verwerven. De gave van de Heilige Geest wordt uitsluitend na de juiste en bevoegde doop verleend door handoplegging van Melchizedes priesterschapdragers. De Heer heeft verklaard: ja, bekeert u en laat u dopen, en ieder van u, tot vergeving van uw zonden. Ja, laat u dopen met water, en dan komt de doop met vuur en met de Heilige Geest. En wie ook geloof hebben, zult u in mijn kerk bevestigen door handoplegging, en ik zal hun de gave van de Heilige Geest verlenen. De apostel Paulus heeft dit gebruik aan de Efeziërs duidelijk gemaakt toen hij vroeg: hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Doch ze zeiden tot hem: wij hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen: waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: in de doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is in Jezus. En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Heere Jezus. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen en zij spraken in tongen en profeteerden. De doop door onderdompeling is de inleidende verordening van het evangelie en moet worden gevolgd door de doop met de geest om volledig te zijn. De profeet Joseph Smith heeft uitgelegd dat, ik citeer, de doop een heilige verordening is die voorbereidt op het ontvangen van de Heilige Geest. Hij is het middel en de sleutel waardoor de Heilige Geest wordt toegediend. De gave van de Heilige Geest door handoplegging kan niet door middel van enig ander beginsel worden ontvangen dan het beginsel der rechtschapenheid. Einde citaat. De verordening waarmee iemand tot lid van de kerk wordt bevestigd en waarmee de gave van de Heilige Geest wordt verleend, is zowel eenvoudig als diepzinnig. Waardige Melchizedeks priesterschapdragers leggen hun handen op het hoofd van de doopeling en noemen hem of haar bij naam. Daarna wordt de doopeling krachtens het gezag van het heilig priesterschap en in de naam van de Heiland bevestigd tot lid van de kerk van Jezus Christus van de heiligen de laatste dagen, waarna deze belangrijke zin wordt uitgesproken: ontvang de Heilige Geest. Broeders en zusters, de eenvoud van deze verordening zou ertoe kunnen leiden dat haar belang wordt onderschat. Deze vier woorden, ontvang de Heilige Geest, zijn geen passieve verklaring. Ze vormen eerder een aansporing van de priesterschap, een gezaghebbende aansporing om te handelen en niet met ons te laten handelen. De Heilige Geest treedt niet alleen in werking omdat er handen op ons hoofd worden gelegd en die vier belangrijke woorden worden uitgesproken. Iedereen die deze verordening ontvangt, accepteert de heilige en voortdurende plicht om te verlangen naar, open te staan voor, te werken aan en zo te leven dat we werkelijk de Heilige Geest en de bijbehorende geestelijke gaven ontvangen. Want wat baat het een mens indien hem een geschenk wordt gegeven en hij het geschenk niet aanneemt? Zie, hij verheugt zich niet in hetgeen hem wordt gegeven. Evenmin verheugt hij zich in hem die de gever is van het geschenk. Hoe kunnen we deze gezaghebbende aansporing om open te staan voor het gezelschap van het derde lid van de Godheid actief nastreven? Ik geef u in overweging dat we 1. Oprecht naar het gezelschap van de Heilige Geest moeten verlangen. 2. De Heilige Geest op passende wijze in ons leven moeten uitnodigen. En 3. Getrouw Gods geboden moeten naleven. We moeten allereerst werkelijk naar het gezelschap van de Heilige Geest verlangen en hunkeren en ervoor openstaan. U en ik kunnen een grote les leren over rechtschapen verlangens van de getrouwe discipelen van de Meester, waarover in het Boek van Mormon wordt gesproken. En de 12 leerden de menigte en zie, zij lieten de menigte op het oppervlak der aarde knielen en tot de Vader bidden in de naam van Jezus. En zij baden om hetgeen zij het meest verlangden en zij verlangden dat hun de Heilige Geest zou worden gegeven. Denken wij er evenzo aan om ijverig en bestendig te bidden om datgene waarnaar we het meeste zouden moeten verlangen, namelijk de Heilige Geest, of laten wij ons afleiden door de zorgen van de wereld en de sleur van het dagelijks leven en vinden wij deze waardevolste gave vanzelfsprekend of slaan we er geen acht op? De Heilige Geest ontvangen begint met ons oprechte en bestendige verlangen om zijn gezelschap in ons leven te hebben. We ontvangen en herkennen de Geest des Heren eerder als we hem op passende wijze in ons leven uitnodigen. We kunnen de Heilige Geest niet verplichten, dwingen of gebieden. Integendeel, we behoren hem met dezelfde zachtmoedigheid en mildheid te benaderen waarmee hij ons behandelt. We kunnen de Heilige Geest op veel manieren uitnodigen. Door verbonden te sluiten en na te komen. Door oprecht persoonlijk en gezinsgebed te hebben. Door de schriften ijverig te onderzoeken. Door de band met familie en vrienden te versterken. Door te streven naar deugdzame gedachten en daden en gepast taalgebruik. En door thuis, in de Heilige Tempel en in de kerk God te aanbidden. Als we daarentegen onze verbonden en toezeggingen niet nakomen, niet bidden, de schriften niet bestuderen, ongepaste gedachten en daden hebben en grove taal gebruiken, zal de Geest bij ons weggaan of ons geheel mijden. Koning Benjamin leerde zijn volk. En nu zeg ik u, mijn broeders, dat indien gij, na al deze dingen te hebben geweten en erin te zijn onderwezen, overtreedt en handelt in tegenstelling tot hetgeen gesproken is, zodat gij u aan de Geest des Heren onttrekt, waardoor deze in u geen plaats kan vinden om u op de paden der wijsheid te leiden, opdat gij zult worden gezegend, voorspoedig gemaakt en bewaard. Het is van wezenlijk belang dat we Gods geboden stipt gehoorzamen om de Heilige Geest te ontvangen. We worden elke week aan deze waarheid herinnerd als we naar de avondmaalsgebeden luisteren en waardig van het brood en water nemen. Als we beloven dat we gewillig zijn de naam van Jezus Christus op ons te nemen, hem altijd indachtig te zijn en zijn geboden te onderhouden, wordt ons beloofd dat wij zijn geest altijd bij ons zullen hebben. Bijgevolg is alles wat we volgens het evangelie van de Heiland moeten leren en worden erop gericht ons te zegenen met het gezelschap van de Heilige Geest. Overdenk de redenen voor onze gebeden en schriftstudie. Ja, we verlangen ernaar om in gebed met onze Hemelse Vader in de naam van zijn Zoon te communiceren. En ja, we verlangen ernaar het licht en de kennis in de standaardwerken te verwerven. Maar vergeet alstublieft niet dat deze heilige gewoonten hoofdzakelijk middelen zijn waarmee we onze Hemelse Vader en zijn geliefde Zoon altijd indachtig zijn. Het zijn voorwaarden voor het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest. Denk eens na over de redenen voor onze aanbidding in het Huis des Heren en in onze zondagse bijeenkomsten. Ja, we dienen onze overleden verwanten in de tempel en onze gezinnen en vrienden in de wijk of gemeente waartoe wij behoren. En ja, we genieten van de rechtschapen betrekkingen die we met onze broeders en zusters hebben. Maar we komen hoofdzakelijk in harmonie bijeen om de zegeningen en aanwijzingen van de Heilige Geest te ontvangen. Bidden, studeren, bijeenkomen, aanbidden, dienen en gehoorzamen zijn geen op zichzelf staande en zelfstandige zaken die men op een evangelisch doellijstje kan afvinken. Integendeel, elk van deze rechtvaardige gewoonten is een belangrijk element in het allesomvattende geestelijke streven om de Heilige Geest te ontvangen. De geboden Gods die we gehoorzamen en de geïnspireerde raad van kerkleiders die we opvolgen zijn voornamelijk gericht op het verwerven van het gezelschap van de Geest. In wezen zijn alle evangelische leringen en activiteiten erop gericht om de Heilige Geest in ons leven te ontvangen. U en ik moeten proberen zoals de jeugdige krijgers in het Boek van Mormon te worden, die nauwgezet waren in het gehoorzamen en uitvoeren van ieder woord van bevel. Ja, en hun geschieden naar hun geloof, en zij denken dagelijks nauwgezet aan de Heer hun God. Ja, zij onderhouden nauwgezet en voortdurend zijn inzettingen en zijn gerichten en zijn geboden. De Heer heeft verklaard dat de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen de enige ware en levende kerk op het oppervlak der gehele aarde is. Deze herstelde kerk is waar omdat ze de kerk van de heiland is. Hij is de weg en de waarheid en het leven. En zij is een levende kerk vanwege de werkingen en gaven van de Heilige Geest. Wij zijn zeer gezegend dat we in een tijd leven dat het priesterschap op aarde is en dat wij de Heilige Geest kunnen ontvangen. Enkele jaren nadat de profeet Joseph Smith de martelaarsdood had ondergaan, verscheen hij aan president Brigham Young en bracht hem deze tijdloze boodschap. Zeg de mensen dat zij nederig en getrouw moeten zijn en dat ze ervoor moeten zorgen de geest van de Heer bij zich te houden. Dan zal hij hen ten goede leiden. Wees behoedzaam en negeer de stille, zachte stem niet. Hij zal hun zeggen wat ze moeten doen en waar ze heen moeten gaan. Dan zal hij de vruchten van het koninkrijk voortbrengen. Zeg tegen de broeders dat ze hun hart open moeten stellen, zodat de Heilige Geest ze zal kunnen overtuigen. Ze kunnen de geest van de Heer van alle andere geesten onderscheiden. Hij zal hun gemoedsrust geven en hun ziel vreugde influisteren. Hij zal kwaadaardigheid, haat, twist en alle goddeloosheid hun hart bannen. Dan zullen zij alleen nog maar het verlangen hebben om het goede te doen. Rechtschapenheid voortbrengen en het koninkrijk van God op te bouwen. Zeg tegen de broeders dat als zij naar de geest van de Heer luisteren, ze op het goede pad zullen blijven. Ik bid dat we er oprecht naar zullen verlangen om de Heilige Geest op passende wijze in ons dagelijkse leven te brengen. Ik bid ook dat ieder van ons getrouw Gods geboden zal naleven en werkelijk de Heilige Geest zal ontvangen. Ik zeg u dat de zegeningen die de profeet Joseph Smith aan Brigham Young beloofde toepasbaar en bereikbaar zijn voor iedereen die deze boodschap hoort of leest. Ik getuig dat de Vader en de Zoon werkelijk bestaan. Ik getuig dat de Heilige Geest een openbaarder, een trooster en de beste leraar is die we ons kunnen wensen. En ik getuig dat de zegeningen en gaven van de Geest in deze laatste dagen werkzaam zijn in de herstelde, ware en levende kerk van Jezus Christus. In deze laatste dagen, daarvan getuig ik in de heilige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
I would like to speak today to the parents of teenagers.
Ik wil me graag tot de ouders van tieners richten. Uw opgewekte, energieke jongeren zijn de toekomst van de kerk en daarom zijn ze een voornaam doelwit van de tegenstander. Er zijn veel getrouwe ouders die vandaag naar de conferentie luisteren, die onder gebed op zoek zijn naar antwoorden om hun kinderen in deze belangrijke jaren te begeleiden. Mijn oudste kleinkinderen zijn onlangs tiener geworden. dus het onderwerp ligt me na aan het hart. Er zijn geen volmaakte ouders of gemakkelijke antwoorden, maar er zijn wel beginselen waarop we kunnen vertrouwen. Het thema voor de jonge mannen en jonge vrouwen in 2010 komt uit het boek Joshua. Het begint met: wees sterk en moedig, sidder niet. Deze zinsnede uit de schriften zou ook een goed thema voor de ouders zijn. In deze laatste dagen heeft de wereld onverschrokken ouderschap nodig. Van ouders die niet bang zijn om hun stem te laten horen en pal te staan. Stel u even voor dat uw dochter op de spoorlijn zit en dat u een trein hoort aankomen. Zou u haar waarschuwen? Of zou u aarzelen? Bang dat ze misschien denkt dat u overbezorgd bent? Als ze uw waarschuwing negeert, zou u dan snel naar haar toe gaan om haar eraf te halen? Natuurlijk. Uw liefde voor uw dochter zou alle andere overwegingen overheersen. Dan zou u haar leven belangrijker achten dan wat zij van u vindt. Moeilijkheden en verleidingen komen met de snelheid en kracht van een goederentrein op onze jongeren af. Zoals we in de proclamatie over het gezin kunnen lezen, is het de taak van de ouders om hun kinderen te beschermen, op geestelijk en op stoffelijk gebied. In het Boek van Mormon lezen we dat allemaal de jongen zijn afgedwaalde zoon raad geeft. Cory Anton had enkele ernstige fouten begaan toen hij onder de Zoramieten op zending was. Alma had zijn zoon lief en sprak heel direct over het probleem. Hij zei hoe teleurgesteld hij was dat zijn zoon onzedelijk was geweest. En hij legde uit wat de ernstige gevolgen waren. Ik voel me altijd geïnspireerd als ik deze onverschrokken woorden van Alma hoor. En nu zegt de Geest des Heren mij: gebied uw kinderen goed te doen. Daarom gebied ik u, mijn zoon, in de vreze Gods, u te onthouden van uw ongerechtigheden. Deze onmiddellijke ingreep van zijn vader werd een keerpunt in het leven van Cory Anton. Hij bekeerde zich en diende daarna getrouw. Laten we het voorbeeld van Alma eens vergelijken met dat van een andere vader uit de schriften. Eli in het Oude Testament. Eli was werkzaam als hogepriester in Israël, in de tijd van de profeet Samuel. In de schriften staat dat de Heer hem streng berispte, want zijn zonen brachten een vloek over zich en hij heeft hen niet eens berispt. De zoons van Eli hebben zich nooit bekeerd en heel Israël moest door hun dwaasheid lijden. We leren uit het verhaal van Eli dat ouders die hun kinderen lief hebben zich niet door hen mogen laten intimideren. Enkele jaren geleden heeft ouderling Joe J. Christensen op een algemene conferentie gezegd: het ouderschap is geen wedstrijd in populariteit. En de ouderling Robert D. Hales heeft gezegd: soms zijn we bang voor onze kinderen, bang om ze raad te geven, uit angst dat we ze kwetsen. Jaren geleden wilde onze zoon van 17 een weekendje gaan kamperen met zijn vrienden, die allemaal goede jongens waren. Hij vroeg of hij met ze mee mocht. Ik wilde ja zeggen, maar om de een of andere reden had ik er geen goed gevoel over. Ik sprak over die gevoelens met mijn vrouw, die een grote steun was. We moeten naar die waarschuwende stem luisteren, zei ze. Uiteraard was onze zoon teleurgesteld en hij vroeg waarom hij niet mee mocht. Ik antwoordde eerlijk dat ik dat niet wist. Ik heb er gewoon geen goed gevoel over, legde ik uit. En ik hou zoveel van je dat ik die gevoelens niet mag negeren. Ik was nogal verbaasd toen hij zei: goed pa, ik begrijp het. Jongere mensen begrijpen meer dan wij beseffen, omdat ook zij de gaven van de Heilige Geest hebben. Zij proberen de Geest te herkennen wanneer die tot hen spreekt en ze kijken naar ons voorbeeld. Van ons leren ze dat ze aandacht moeten schenken aan die influisteringen, dat als ze ergens geen goed gevoel over hebben, ze daar beter niet aan kunnen beginnen. Het is heel belangrijk dat man en vrouw eensgezind de ouderlijke beslissingen nemen. Als een van de ouders ergens geen goed gevoel over heeft, mag er geen toestemming worden gegeven. Als een van beiden zich ongemakkelijk over een film, een tv-programma, een game, een feestje, een jurk, een zwempak of iets op het internet voelt, heb dan de moed om elkaar te steunen en nee te zeggen. Ik wil u graag iets voorlezen uit een brief van een diep bedroefde moeder. Haar tienerzoon begon langzaam maar zeker de geest kwijt te raken en werd inactief. Ze legde uit wat er was gebeurd. Gedurende de tienerjaren van mijn zoon maakte ik mij zorgen en probeerde ik hem ervan te weerhouden om gewelddadige games te spelen. Ik praatte er met mijn man over en liet hem artikelen uit de Ensign en de krant zien die voor dergelijke spelletjes waarschuwen. Maar mijn man had er niet zoveel moeite mee. Hij zei dat onze zoon geen drugs gebruikte en dat ik me niet zoveel zorgen moest maken. Het kwam zelfs voor dat ik de spelletjes verstopte en dat mijn man ze aan hem teruggaf. Het werd op een gegeven moment makkelijker om toe te geven dan er tegen te vechten. Ik heb echt het gevoel dat zulke spelletjes net zo verslavend zijn als drugs. Ik zou er echt alles aan willen doen om andere ouders daarvoor te behoeden. Broeders en zusters, als uw huwelijkspartner ergens geen goed gevoel over heeft, heb dan begrip voor die gevoelens. Als u de weg van de minste weerstand kiest en niet zegt, kunt u slecht gedrag in de hand werken. Ouders kunnen veel hartzeer voorkomen als ze hun kinderen leren romantische relaties uit te stellen totdat ze klaar zijn om te trouwen. Het is gevaarlijk als ze zich vroegtijdig met een vriendje of vriendinnetje afzonderen. Als ze een stelletje worden, leidt dat tot emotionele intimiteit die maar al te vaak tot lichamelijke intimiteit leidt. Satan weet dat en doet daar zijn voordeel mee. Hij doet zijn uiterste best om jonge mannen ervan te weerhouden op zending te gaan en om tempelhuwelijken te verhinderen. Het is essentieel dat ouders de moed hebben om hun stem te laten horen en iets te ondernemen voordat Satan succes heeft. President Boyd K. Packer heeft gezegd: wat betreft zedelijk gedrag hebben we zowel het recht als de plicht om een waarschuwende stem te laten horen. Ik ben altijd van mening geweest dat er 's avonds laat niets goeds meer gebeurt en dat jongelui moeten weten hoe laat ze 's avonds thuis moeten komen. Het is heel verstandig als ouders opblijven totdat hun kinderen thuiskomen. Jonge mannen en jonge vrouwen nemen veel betere beslissingen als ze weten dat hun ouders op hen wachten om te horen hoe hun avond is geweest en om ze voor het slapen gaan een kus te geven. Ik wil u graag waarschuwen voor iets dat in veel landen gebruikelijk is. En dan bedoel ik logeerpartijtjes of de nacht doorbrengen bij een vriend of vriendin. Als bisschop heb ik gemerkt dat te veel jongeren voor het eerst het woord van wijsheid of de wet van kuisheid overtreden als ze bij iemand logeren. Maar al te vaak komen ze voor het eerst in aanraking met pornografie of met de politie als ze ergens anders de nacht doorbrengen. Groepsdwang is veel groter als onze kinderen bij onze invloed vandaan zijn. Als hun afweermechanisme 's avonds laat verzwakt is. Als u ooit een naar gevoel hebt over een logeerpartijtje, wees dan niet bang om toe te geven aan die waarschuwende stem. Heb altijd een gebed in uw hart als het de bescherming van uw kinderen betreft. Onverschrokken ouderschap houdt niet in dat we altijd nee moeten zeggen. Ouders moeten ook de moed hebben om ja te zeggen tegen de raad van de hedendaagse profeten. Onze kerkleiders hebben ons geadviseerd om thuis goede gewoonten in te stellen. Ik wil graag 5 fundamentele gewoonten noemen waarmee we onze jongeren kunnen sterken. Gezinsgebed, gezamenlijke schriftstudie, gezinsavond, samen de avondmaaltijd gebruiken en geregeld een persoonlijk gesprek houden met ieder kind. Er is moed voor nodig om de kinderen bij elkaar te roepen en als gezin neer te knielen. Er is moed voor nodig om de televisie en de computer uit te zetten en iedere dag met uw gezin de schriften te bestuderen. Er is moed voor nodig om de maandagavond vrij te houden, zodat u die avond met uw gezin kunt doorbrengen. Er is moed en wilskracht voor nodig om uw afspraken zo te regelen dat u als gezin samen de avondmaaltijd kunt gebruiken. Een van de doeltreffendste manieren om een zoon of dochter te beïnvloeden is onder 4 ogen met hem of haar te praten. Als we aandachtig luisteren, leren we de verlangens van hun hart kennen. Kunnen we ze helpen met het stellen van goede doelen en kunnen we ze vertellen wat voor inspiratie wij voor hen hebben ontvangen. Er is moed voor nodig om ze advies te geven. Probeer u eens voor te stellen wat het opkomende geslacht zou kunnen worden als deze 5 rechtschapen gewoonten consequent in ieder gezin toegepast zouden worden. Dan zouden onze jongeren op het leger van Helaman gaan lijken. Onoverwinnelijk. Het is een uiterst verootmoedigende taak om in deze laatste dagen tieners op te voeden. Satan en zijn volgelingen proberen deze generatie ten val te brengen. De Heer rekent op onverschrokken ouders om ze groot te brengen. Ouders, wees sterk en moedig. Sidder niet. Ik weet dat God uw gebeden hoort en verhoort. Ik getuig dat de Heer moedige ouders steunt en zegent. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, brethren.
Dank u, broeders. Het koor en de aanwezigen zingen nu: Ik ben een kind van God, lofzang 195. Na de samenzang spreken de ouderlingen Per Malm, Jairu Mazagardi en Mervyn B. Arnold van de Zeventrons toe. Na de toespraak van ouderling Arnold kunnen we luisteren naar ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen.
This is the 180th semi-annual
Dit is de 180ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van Heilige Laatste Dagen.
I am a child of God.
Ik ben een kind van God. Dat is inderdaad een heilig erfgoed dat wij moeten eren en koesteren. Door het centrum van Göteborg in Zweden loopt een brede boulevard met aan beide zijden prachtige bomen. Op een dag zag ik een gat in de stam van een van die enorme bomen. Ik keek nieuwsgierig naar binnen en zag dat de boom helemaal hol was. Wel hol, maar niet leeg. Hij zat vol met allerlei afval. Ik was verbaasd dat de boom nog overeind stond. Toen ik naar boven keek, zag ik dat er een dikke stalen band om de bovenkant van de stam zat. Aan de band zaten enkele stalen kabels vast, die aan nabijgelegen gebouwen verankerd waren. Van een afstand leek hij op de andere bomen. Maar als je naar binnen keek, kon je zien dat hij hol van binnen was en dat hij geen stevige stam had. Vele jaren eerder was er een proces begonnen waardoor de stam steeds een beetje zwakker werd. Dat is niet van de ene op de andere dag gebeurd. Maar net als een jong boompje langzaam uitgroeit tot een stevige boom, kunnen wij stap voor stap groeien in ons vermogen om sterker te worden en in tegenstelling tot die holle boom van binnenuit vervuld te zijn. Door de genezende verzoening van Jezus Christus kunnen we de kracht krijgen om pal te staan en onze ziel te vullen met licht, kennis, vreugde en liefde. Zijn uitnodiging is tot allen om tot hem te komen en deel te hebben aan zijn goedheid. En hij verwerpt niemand die tot hem komt. Zijn belofte luidt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. Over deze rust heeft Joseph F. Smith gezegd, ik citeer, volgens mij betekent het ingaan in de kennis en liefde van God. Met geloof in zijn doeleinden en plan. Met zoveel geloof dat wij weten dat we gelijk hebben. En dat we niets anders najagen. Dat we niet door allerlei wind van leer heen en weer geslingerd worden of door het valse spel der mensen in hun sluwheid die tot dwaling verleidt. Wij weten dat de leer van God afkomstig is. En we stellen er geen vragen over aan allerlei mensen. Zij mogen hun eigen mening hebben, hun eigen denkbeelden en grillen. Degene die zo'n mate van geloof in God heeft bereikt, dat alle twijfel en vrees van hem zijn afgeworpen, is ingegaan in Gods rust. Einde citaat. Om rust voor onze ziel te vinden, hebben we vrede in ons verstand en ons hart nodig, die voortkomt uit het bestuderen en naleven van de leer van Christus en uit het dienen en helpen van andere mensen als verlengstuk van de uitgestrekte handen van Christus. Als we geloof in Jezus Christus hebben en zijn leringen navolgen, krijgen we hoop. En die hoop wordt een stevig anker voor onze ziel. Wij kunnen standvastig en ontwrikbaar worden. We kunnen eeuwige gemoedsrust hebben en de rust van de Heer ingaan. Alleen als we ons licht en waarheid afkeren, zullen we net als die boom een hol gevoel van leegheid in het binnenste van onze ziel krijgen. En misschien proberen we die leegte zelfs te vullen met dingen die geen eeuwige waarde hebben. Gezien ons leven als geestkinderen, voordat we op aarde kwamen en ons onsterfelijke leven in het hiernamaals, is dit aardse leven maar een kort moment. Het is echter een proeftijd, maar ook een periode van mogelijkheden. Maar dan moeten we wel gehoor geven aan de oproep om de dagen van onze proeftijd niet te verspillen. De gedachten die ons bezighouden, de gevoelens die we in ons hart koesteren en de daden die we verrichten, hebben allemaal een bepalende invloed op ons leven, hier en het hiernamaals. Het is een nuttige gewoonte om onze visie dagelijks op een hoger plan te brengen, zodat we een eeuwig perspectief behouden bij alles wat we doen. Vooral als we de neiging hebben om uit te stellen wat we vandaag moeten doen in afwachting van morgen. Om te doen wat we weten, moeten we niet uitstellen wat we vandaag moeten doen. Onderweg worden we bij onze keuze geholpen door de invloed van de geest. Maar als ons gedrag niet in overeenstemming is met het licht en de kennis die we hebben ontvangen, zullen we een slecht geweten hebben. En dat is geen prettig gevoel. Maar slecht geweten is een zegen, omdat we er dan onmiddellijk aan herinnerd worden dat het tijd is om ons te bekeren. Als we nederig zijn en een verlangen hebben om het goede te doen, zullen we graag onmiddellijk onze levenswijze veranderen. Maar mensen die hoogmoedig zijn en zichzelf tot wet verheffen, geven Satan de kans om hen te leiden met een vlassenkoord om hun hals, totdat hij hen met zijn sterke koorden voor eeuwig bindt, tenzij ze de geest van bekering in hun hart krijgen. Als we kwade invloeden volgen, kunnen we nooit een vredig gevoel hebben. Want vrede is eenvoudigweg een gave van God, die alleen door middel van de geest van God kan worden verkregen. Goddeloosheid heeft nooit geluk betekend. In ons dagelijks leven zijn het vaak de kleine en eenvoudige dingen die een langdurige invloed hebben. Wat we zeggen, hoe we handelen en hoe we reageren, beïnvloedt niet alleen onszelf, maar ook de mensen om ons heen. We kunnen opbouwen of afbreken. Een eenvoudig en positief voorbeeld is een verhaal dat over mijn grootmoeder wordt verteld. Ze vroeg een van haar jonge kinderen om een doos eieren te halen. Het kind liep waarschijnlijk vrolijk over straat naar huis, maar de meeste eieren waren gebroken toen ze thuis kwam. Een kennis die op bezoek was, zei tegen mijn grootmoeder dat ze het kind maar flink moest straffen. Maar mijn grootmoeder zei rustig en verstandig, nee, daar worden de eieren niet heel van. We gebruiken gewoon wat we kunnen en maken wel wat pannenkoeken waar we samen van kunnen genieten. Als we verstandig en geïnspireerd met de kleine, eenvoudige en dagelijkse dingen leren omgaan, is het resultaat een positieve invloed die de harmonie in onze ziel verstevigt en de mensen om ons heen opbouwt en versterkt. Want alles wat ons uitnodigt om goed te doen, wordt door de macht en gave van Christus uitgezonden. Daarom kunt gij met volmaakte kennis weten dat het van God is. De holle boom waar ik u over vertelde, staat er nu niet meer. Enkele jongeren hebben een vuurwerk in de holte gegooid, waardoor de boom in brand is gevlogen. Hij kon niet meer gered worden en moest worden gekapt. We moeten oppassen voor dingen die ons van binnenuit vernietigen. Of ze nou groot of klein zijn. Ze kunnen een explosieve uitwerking hebben en de geestelijke dood veroorzaken. Maar laten we ons richten op dingen die ons blijvende vrede in ons verstand en ons hart geven. Dan zal ons vertrouwen in de tegenwoordigheid van God sterk worden. De belofte om de rust van de Heer in te gaan, om de gave van vrede te ontvangen, is veel meer dan tijdelijke, wereldlijke voldoening. Het is een hemelse gave. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd of versaagd. Hij heeft de macht om de ziel te genezen en te versterken. Hij is Jezus Christus en van hem getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Op een mooie zonnige morgen vroeg ik mijn bijna 8-jarige kleindochter Vicky of ze zin had in een wandelingetje naar het meer dat toevallig ook dienst doet als spaarbekken voor onze mooie stad. Al wandelend luisterden wij blij naar het zachte gekabbel van het kristalheldere beekje dat langs ons pad liep. Aan weerszijden van het pad stonden mooie groene bomen en heerlijk geurende bloemen. We hoorden de vogels zingen. Ik vroeg mijn vrolijke, onschuldige kleindochter met haar mooie blauwe ogen hoe ze zich op haar doop aan het voorbereiden was. Ze antwoordde met een vraag. Opa, wat is zonde? Ik bad stilletjes om inspiratie en probeerde haar vraag zo eenvoudig mogelijk te beantwoorden. Zonde is opzettelijk ongehoorzaam zijn aan Gods geboden. Dat maakt onze hemelse Vader verdrietig. Pijn en verdriet zijn het gevolg van zonden. Duidelijk bezorgd vroeg ze, en hoe krijgt zonde ons te pakken? Deze vraag duidt op reinheid, maar ook op een zeker verlangen om zonde te mijden. Om haar een duidelijke beeld te schetsen, maakte ik bij mijn antwoord gebruik van de natuurlijke elementen om ons heen. Langs het pad waarop wij liepen stond een hek van forse stenen palen en prikkeldraad. Rond een van die forse palen stonden bloemen, struiken en boompjes. Na verloop van tijd zouden die planten groter worden dan de paal zelf. Ik herinnerde mij dat er verderop nog een paal stond die heel geleidelijk, haast ongemerkt, helemaal was overwoekerd door de planten die er omheen groeiden. Ik stel mij zo voor dat een paal, ondanks zijn omvang, niet in de gaten heeft dat hij overwoekerd en vernietigd kan worden door fragiele planten. De paal zal gedacht hebben, geen probleem, ik ben groot en sterk en dit plantje vormt geen gevaar voor mij. Als dus een boompje vlakbij groeit, zal de paal dat aanvankelijk niet opmerken. Vervolgens begint de paal te genieten van de schaduw die de boom verschaft. Maar de boom blijft groeien en er spruiten takken uit die aanvankelijk mals lijken, maar die zich na verloop van tijd om de paal strengelen. En nog heeft de paal niet in de gaten wat er gebeurt. Niet lang daarna vonden we op onze wandeling de spreekwoordelijke paal die tegen de vlakte was gegaan. Mijn kleindochter was onder de indruk en vroeg, opa, is dit de boom van zonde? Ik vertelde haar dat het slechts een symbool, een voorbeeld was van hoe zonde ons te pakken krijgt. Ik weet niet wat voor invloed ons gesprek op haar heeft gehad, maar ik moest daarna denken aan de vele gezichten van zonde en hoe die zich in ons leven nestelt als we dat toestaan. We moeten alert zijn, want kleine keuzes kunnen grote gevolgen hebben. In Leerverbonden 88 vers 124 lezen we, staat vroeg op, opdat uw lichaam en uw geest versterkt zullen worden. Wie vroeg naar bed gaat, staat uitgerust op met een lichaam en geest die zijn versterkt en gezegend door de Heer vanwege gehoorzaamheid. Wat van weinig belang lijkt, zoals laat naar bed gaan, een dag niet bidden, het vasten overslaan of de Sabbat ontheiligen, zulke minuscule misstapjes, zorgt ervoor dat we langzamerhand minder gevoelig worden en daarmee de deur openzetten voor ernstige vergrijpen. Als tiener moest ik om 10 uur 's avonds thuis zijn. Tegenwoordig gaan de jongeren om die tijd de deur uit. Toch weten we dat 's nachts de ergste dingen gebeuren. In die nachtelijke uren gaan sommige jongeren naar minder verheffende gelegenheden, waar muziek en songteksten hen ervan weerhouden het gezelschap van de Heilige Geest te hebben. Onder die omstandigheden vormen zij een gemakkelijke prooi voor zonde. Vaak wordt iemand een prooi als hij of zij omgaat met vrienden die niet de normen van het evangelie naleven. Om erbij te willen horen en door vrienden vervolgd te worden aangezien, wordt er met de wetten en beginselen van het evangelie gesjoemeld. Daarmee kiest iemand voor een weg die niet alleen hem of haar pijn en verdriet brengt, maar ook zijn of haar dierbaren. We moeten erop letten dat de zonde ons niet overwoekert. De zonde is overal, zelfs in bijvoorbeeld een computer of een mobieltje. Die technologieën zijn handig en kunnen ons van pas komen. Maar hun ongepaste gebruik, zoals tijd die wordt verkwist aan eindeloze spelletjes, programma's die zinnelijk plezier oproepen of nog slechtere zaken zoals pornografie is vernietigend. Pornografie vernietigt iemands karakter en duwt iemand in het drijfzand van vuiligheid, waar iemand alleen met veel moeite en hulp uit loskomt. Dit vreselijke monster veroorzaakt pijn en leed, zowel voor de overtreder als voor zijn of haar onschuldige kinderen, partner, vader en moeder. De vruchten van zinnelijk plezier zijn bitterheid en verdriet. De vruchten van gehoorzaamheid en opoffering zijn zoetheid en oneindige vreugde. De keuze zich aan de normen te houden moet vooraf worden genomen. Niet wanneer de verleiding op het toneel verschijnt. Onze constanten moeten zijn: ik doe dit omdat het juist is, van de Heer komt en mij geluk zal brengen. Ik doe dit niet omdat het mij zal wegleiden van de waarheid, van de Heer en van het eeuwige geluk dat Hij aan de getrouwen en gehoorzamen belooft. Aangezien de Vader wist dat we verkeerde keuzes zouden maken, voorzag Hij in zijn geweldige plan van liefde in een verlosser van de wereld om te boeten voor de zonden van alle bekeerlijken die zich tot Hem wenden voor hulp, troost en vergiffenis, en die bereid zijn om zijn naam, Jezus Christus, op zich te nemen. Als we zondigen, moeten we snel naar hulp op zoek gaan, omdat we niet zelf aan de valstrik van zonde kunnen ontsnappen. Net zoals de spreekwoordelijke paal zichzelf niet kon oprichten. Iemand moet ons helpen om aan de dodelijke greep te ontkomen. Ouders kunnen helpen en de bisschop is door God geroepen om ons te helpen. Hij is het die we in vertrouwen moeten nemen. In Leerverbonden 58, vers 42 en 43 staat: zie, wie zich van zijn zonde bekeerd heeft, die ontvangt vergeving, en ik, de Heer, denk er niet meer aan. Hierdoor zult gij weten of iemand zich van zijn zonde bekeert. Zie, hij zal ze belijden en ze verzaken. Een paar maanden na onze wandeling bij het meer had mijn kleindochter een doopgesprek met haar bisschop, haar vader. Na het gesprek vroeg ik haar hoe het was gegaan. Bijna op bestraffende wijze antwoordde ze: opa, een doopgesprek is vertrouwelijk, dat weet u. Bisschoppen, ik hoop dat u die reactie serieus neemt. Het kwam mij voor dat mijn kleindochter er in korte tijd veel bij had geleerd. Net als de boom die ik heb beschreven verdriet, pijn, leed en slavernij veroorzaakt, kan een andere boom het tegenovergestelde teweeg brengen. Hij wordt genoemd in 1 Nefi 8 vers 10 tot en met 12. En het geschiedde dat ik een boom zag waarvan de vrucht begerenswaardig was om iemand gelukkig te maken. En het geschiedde dat ik erheen ging en van de vrucht daarvan nam. En ik bemerkte dat ze zeer zoet was, zoeter dan alles wat ik ooit had geproefd. Ja, en ik zag dat de vrucht daarvan wit was en alle witheid die ik ooit had gezien overtrof. En toen ik van de vrucht daarvan nam, vervulde zij mijn ziel met een buitengewoon grote vreugde. Geliefde broeders en zusters, blijf standvastig en maak goede keuzes, zodat u de vruchten van de boom des levens kunt eten. Als u, om welke reden ook, een fout hebt begaan of van het pad bent afgedwaald, dan reiken wij u de hand en zeggen tot u: kom, er is hoop. We houden van u en wij willen u helpen gelukkig worden. Onze hemelse Vader houdt zoveel van ons dat Hij zijn enige Zoon Jezus Christus heeft gegeven. Jezus Christus houdt zoveel van ons dat Hij zijn leven heeft gegeven om voor onze zonden te boeten. Wat zijn wij bereid te geven om ik geef u mijn getuigenis hiervan in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Toen president George Albert Smith nog jong was, verscheen zijn overleden grootvader, George A. Smith, in een droom aan hem en vroeg: ik wil graag weten wat je met mijn naam hebt gedaan. President Smith antwoordde: ik heb nooit iets met uw naam gedaan waarvoor u zich hoeft te schamen. Als we elke week aan het avondmaal deelnemen, betuigen en beloven we dat we de naam van Christus op ons nemen, hem altijd indachtig zijn en zijn geboden onderhouden. Als we daartoe bereid zijn, belooft hij ons die mooiste van alle zegens, dat we altijd zijn geest bij ons zullen hebben. Net als president George Albert Smith aan zijn grootvader rekenschap moest afleggen voor wat hij met zijn naam had gedaan, moeten wij op een dag aan onze heiland, Jezus Christus, rekenschap afleggen van wat wij met zijn naam hebben gedaan. In Spreuken staat hoe belangrijk het is om een goede naam te hebben. Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom. Gunst is beter dan zilver en goud. En de gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn. Toen ik nadacht over die teksten en bedacht hoe belangrijk een goede naam is, moest ik denken aan de goede naam en nalatenschap die mijn ouders, mijn vier broers, mijn twee zussen en mij hebben meegegeven. Mijn ouders waren niet rijk en ze hadden geen zilver of goud. We woonden met 9 mensen in een huis met 2 slaapkamers, 1 badkamer en een afgesloten veranda waar mijn 2 zussen sliepen. Toen mijn ouders overleden, kwamen mijn broers, zussen en ik bij elkaar om hun weinige aardse bezittingen te verdelen. Mijn moeder liet enkele jurken na, wat meubeltjes en enkele persoonlijke artikelen. Mijn vader liet wat gereedschap, wat oude jachtgeweren en weinig anders na. Het enige van waarde was hun huisje en een kleine spaarrekening. Samen huilden we openlijk en spraken onze dank uit. We wisten dat ze ons iets hadden meegegeven dat waardevoller was dan zilver of goud. Ze hadden ons van hun liefde en tijd gegeven. Ze hadden vaak hun getuigenis van de waarheid van het evangelie gegeven, dat we nu in hun waardevolle dagboeken kunnen lezen. Niet zozeer door hun woorden, maar voornamelijk door hun voorbeeld hebben ze ons geleerd eerlijk te zijn, hard te werken en tienden te betalen. Ze hebben ons ook aangemoedigd om een opleiding te volgen, op zending te gaan en om een eeuwige partner te vinden, wat het allerbelangrijkste is, en in de tempel te trouwen en tot het einde te volharden. Ze hebben ons echt een erfgoed van een goede naam meegegeven en daarvoor zijn we ze eeuwig dankbaar. Toen de profeet Heleman en zijn vrouw met 2 zoons gezegend werden, noemden ze hen Lehi en Nevi. Heleman vertelde zijn zoons waarom ze naar 2 van hun voorouders waren vernoemd, die zo'n 600 jaar voor hun geboorte op aarde hadden geleefd. Hij zei: zie mijn zonen, ik heb u de namen gegeven van onze eerste ouders, Lehi en Nevi. En dat heb ik gedaan opdat gij, wanneer gij aan uw naam denkt, aan hun werken zult denken. En wanneer gij aan hun werken denkt, zult weten door hetgeen er is gezegd en ook geschreven dat zij goed waren. Wel nu, mijn zonen, ik wil dat gij datgene doet wat goed is, zodat er over u zal worden gesproken en ook geschreven, zoals er over hen is gesproken en geschreven, opdat gij die kostbare gave van het eeuwige leven zult hebben. Broeders en zusters, hoe zullen onze namen over 600 jaar herinnerd worden? Moroni heeft gezegd hoe we de naam van Christus op ons kunnen nemen. En voorts, ik wil u aansporen tot Christus te komen en iedere goede gave aan te grijpen en de kwade gave niet aan te roeren, nog het onreine. Ja, kom tot Christus en word vervolmaakt in hem en onthoud u van alle goddeloosheid. In de geïnspireerde brochure voor de kracht van de jeugd staat: keuzevrijheid is een door God gegeven, eeuwig beginsel waarbij je morele verantwoording draagt voor de keuze die je doet. Hoewel je vrij bent om te kiezen, kun je niet de gevolgen van je keuzes kiezen. Als je een keuze doet, zul je de gevolgen daarvan onder ogen moeten zien. Kort na ons huwelijk vertelde mijn lieve vrouw, Devanna, mij hoe ze in haar jeugd het belangrijke beginsel had geleerd dat wij vrij zijn om te kiezen, maar dat we niet vrij zijn om de gevolgen van onze daden te kiezen. Met de hulp van mijn dochter Shelley heb ik de volgende ervaring van mijn vrouw voorbereid. Toen ik 15 was, vond ik vaak dat er te veel regels en geboden waren. Ik vroeg me af hoe een normale opgewekte tiener met zoveel regels van het leven kon genieten. En door de vele uren die ik op de boerderij van mijn vader werkte, bleef er niet veel tijd over om met mijn vriendinnen door te brengen. In een bepaalde zomer moest ik ervoor zorgen dat de koeien op de bergweide graasden, niet door de omheining braken en op het tarweveld zouden komen. Als een koe van de groeiende tarwe eet, kan ze opzwellen, stikken en doodgaan. Er was één koe die altijd probeerde haar kop door de omheining te steken. Toen ik op een ochtend op mijn paard langs de omheining reed, om te kijken hoe het met de koeien ging, zag ik dat de koe door de omheining heen was gebroken en op het tarweveld stond te grazen. Tot mijn ontzetting zag ik dat ze al enige tijd tarwe had staan grazen, want ze was al erg opgeblazen en zag eruit als een ballon. Ik dacht, stomme koe. Die omheining staat daar om je te beschermen, maar jij breekt er doorheen en nu heb je zoveel tarwe gegeten dat je leven in gevaar is. Ik reed snel terug naar huis om mijn vader te halen. Maar toen we bij de koe terugkwamen, lag ze al dood op de grond. Ik was verdrietig over het verlies van die koe. We hadden haar een prachtige bergweide gegeven om in te grazen en een omheining om haar bij het gevaarlijke tarwe vandaan te houden. Toch was ze door de omheining heen gebroken en had ze haar eigen dood veroorzaakt. Toen ik over de rol van de omheining nadacht, besefte ik dat het een bescherming was. Net als de geboden en regels van mijn ouders een bescherming waren. De geboden en regels waren er voor mijn eigen bestwil. Ik besefte dat gehoorzaamheid aan de geboden mij van een lichamelijke en geestelijke dood kon redden. Dat inzicht was een essentieel moment in mijn leven. Mijn vrouw en ik hebben geleerd dat onze wijze en liefdevolle Vader in de hemel ons geboden heeft gegeven. Niet om ons te beperken, zoals de tegenstander wil, maar om ons tot zegen te zijn en onze goede naam en ons erfgoed voor onze nakomelingen te beschermen. Net als voor Lehi en Nevi. Net als de koe de gevolgen van haar keuze onderging, moeten wij allemaal begrijpen dat het gras nooit groener is aan de andere kant van de omheining en dat ook nooit zal zijn. Want goddeloosheid heeft nooit geluk betekend. En ieder van ons zal na dit leven de gevolgen van onze keuze ondergaan. De geboden zijn duidelijk. Ze beschermen ons en zijn niet beperkend. En de prachtige zegeningen van gehoorzaamheid zijn talloos. Onze hemelse Vader wist dat we allemaal fouten zouden maken. Ik ben zo dankbaar voor de verzoening, waardoor wij ons kunnen bekeren en de nodige aanpassingen kunnen doen, zodat we ooit één met de Heiland kunnen worden en de zoete vrede van vergeving zullen ontvangen. Onze Heiland moedigt ons dagelijks aan om onze naam te zuiveren en in zijn tegenwoordigheid terug te keren. Hij moedigt ons liefdevol en zachtmoedig aan. Stel u met mij de volledige aanvaarding van de Heiland voor, terwijl ik zijn woorden voorlees. Wilt gij nu niet tot mij terugkeren en u van uw zonde bekeren en tot inkeer komen, opdat ik u kan genezen? Vandaag wil ik u dezelfde aanmoediging geven die mijn ouders, die door hun goede naam nooit vergeten zullen worden, mij hebben gegeven. Voordat u iets doet, stel u voor dat de Heiland naast u staat en vraag u af, zou ik dat denken, zeggen of doen als hij naast mij stond? Want hij staat echt naast u. Onze dierbare president Monson, van wie ik getuig dat hij een profeet is, citeert vaak de volgende tekst als hij over onze Heer en Heiland spreekt. Want ik zal voor uw aangezicht uitgaan. Ik zal aan uw rechter en aan uw linkerhand zijn. En mijn geest zal in uw hart zijn. Op die heerlijke dag, als wij voor onze dierbare Heiland staan en verslag uitbrengen van wat we met zijn naam hebben gedaan, hoop ik dat wij kunnen zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht en ik heb het geloof behouden. Ik heb uw naam in ere gehouden. Ik getuig dat Jezus de Christus is. Hij is gestorven, zodat wij kunnen leven. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Broeders en zusters, het begin van de herfst hier in de Rocky Mountains zorgt voor een bonte bladerentooi in vlammend rode, oranje en gele tinten. In de herfst is de hele natuur zich aan het voorbereiden op de koude, sobere schoonheid van de winter. De herfst is vooral een spannende tijd voor vliegvissers, want dit is de tijd dat de forel door een haast onverzadigbare honger ertoe wordt gedreven om zich vol te eten en zich aan te sterken voordat de voedselschaarste van de winter aanbreekt. Het doel van de vliegvisser is de forel door vakkundige misleiding te vangen. Een kundig vliegvisser verdiept zich in het gedrag van de forel, het weer, de stroming, de soorten insecten waaraan de forel zich te goed doet en wanneer die insecten uitkomen. Vaak zal hij het lokaas dat hij gebruikt met de hand vervaardigen. Hij weet dat die kunstvlieg met dat kleine haakje een volmaakt vervaardigd lokmiddel moet zijn, want de forel zal zelfs de kleinste fout opmerken en aan de vlieg voorbij gaan. Er is niets spannenders dan de forel boven te zien komen, te zien toehappen en weerstand te zien bieden tot hij is uitgeput en kan worden binnengehaald. Het is de kennis en vaardigheid van de visser tegen de edele forel. Het gebruik van kunstaas bij het vissen is een voorbeeld van hoe Lucifer ons probeert te verleiden, misleiden en te vangen. Zelfs de vliegvisser, zoals de vliegvisser weet dat een forel wordt gedreven door honger, kent Lucifer onze honger of gebreken en verleidt hij ons met lokaas dat ons, als we toehappen, uit de stroom van het leven rukt en ons onder zijn ongenadige invloed brengt. En in tegenstelling tot de visser die een vis vangt en hem ongedeerd terugzet, laat Lucifer zijn vangst niet vrijwillig gaan. Zijn doel is zijn slachtoffer zo ellendig te maken als hij zelf is. Lehi heeft gezegd, en omdat hij, Lucifer, uit de hemel was gevallen en voor eeuwig ellendig was geworden, zocht hij ook de ellende van het gehele mensdom. Ik voeg mijn stem bij die van mijn medebroeders dat Lucifer een slim en sluw wezen is. Een van de belangrijkste methoden die hij tegen ons gebruikt is zijn kunst om te liegen en te bedriegen en ons te laten geloven dat kwaad goed is en goed kwaad. Vanaf het prille begin in de grote raadsvergadering in de hemel wilde Satan de keuzevrijheid van de mens vernietigen die ik, de Heere God, hem had gegeven. En hij werd Satan, ja namelijk de duivel, de vader van alle leugen, om de mensen te misleiden en te verblinden en om hen gevankelijk weg te voeren naar zijn wil. En nog steeds is de keuzevrijheid die de mens van God heeft gekregen de inzet van de strijd. Satan en zijn trawanten hebben allerlei lokaas om ons heen verspreid in de hoop dat we zwichten en zijn vliegen inslikken zodat hij ons kan binnenhalen. Hij maakt gebruik van verslavingen om iemand zijn keuzevrijheid af te nemen. Volgens het woordenboek betekent de verslaving zich over te geven aan datgene wat iemand ertoe brengt zijn keuzevrijheid op te geven en afhankelijk te worden van een middel of gedrag dat een bedreiging voor zijn leven is. Onderzoek wijst uit dat er een mechanisme in onze hersenen zit dat het genotcentrum wordt genoemd. Als dat wordt gestimuleerd door bepaalde drugs of gedragingen, overmeestert het dat deel van onze hersenen dat ons oordeel, onze wilskracht, ons denkvermogen en ons zedelijk gedrag reguleert. Dat leidt ertoe dat de verslaafde het goede laat varen. En als dat gebeurt, zet de haak zich vast en neemt Lucifer over. Satan weet hoe hij ons met zijn kunstmatige middelen en gedragingen die slechts tijdelijk genot bieden, moet bewerken en vangen. Ik heb gezien waar iemand doorheen gaat die probeert de controle over zijn leven terug te krijgen, die probeert los te komen van vernietigende verslavingen en impulsen en zijn gevoel van eigenwaarde en onafhankelijkheid probeert te herwinnen. een van de meest verslavende middelen die de hersenen kunnen gijzelen en iemands keuzevrijheid kunnen lam leggen zijn nicotine, opioïden, heroïne, morfine en andere pijnstillers. Kalmerende middelen, cocaïne, alcohol, marihuana en metafetamines. Ik ben dankbaar dat er goed opgeleide artsen zijn die hun patiënten de juiste medicijnen kunnen voorschrijven om pijn en lijden te verlichten. Helaas zijn er tegenwoordig te veel mensen, onder wie ook leden van de kerk, die verslaafd raken aan en misbruik maken van medicijnen die op recept verkrijgbaar zijn. Lucifer, de vader van alle leugen, weet dat en gebruikt zijn invloed om iemands keuzevrijheid weg te nemen en de misbruiker in zijn verschrikkelijke ketenen te slaan. Onlangs sprak ik met een zuster die op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis was opgenomen. Zij vertelde mij over haar trieste teloorgang van volledige psychische en lichamelijke gezondheid, een geweldig huwelijk en een fijn gezin, naar psychische problemen, gezondheidsproblemen en het uiteenvallen van haar gezin. Wat allemaal was begonnen met het misbruik van pijnstillers op recept. 2 jaar voor ons gesprek liep ze rugletsel op in een auto-ongeluk. Haar arts schreef een medicijn voor om de bijna ondraaglijke pijn te verlichten. Ze vond dat ze een hogere dosis nodig had. Daarom begon ze het recept te vervalsen en nam ze uiteindelijk haar toevlucht tot heroïne. Dat leidde tot haar arrestatie en een gevangenisstraf. Haar obsessie met drugs verwoestte haar huwelijk. Haar man vroeg echtscheiding aan en kreeg de voogdij over de kinderen. Ze vertelde mij dat de drugs niet alleen haar pijn verlichten, maar haar ook een kortstondige euforie en een gevoel van welbehagen bezorgden. Maar elke dosis was slechts goed voor een paar uur en de verlichting leek na elke dosis minder te worden. Zij ging steeds meer drugs gebruiken en belandde zo in de visuele verslavingscirkel. Haar hele leven draaide om drugs. De avond voor ons gesprek had ze geprobeerd zich van het leven te beroven. Ze zei dat ze niet meer tegen de lichamelijke, emotionele en geestelijke pijn kon. Ze had het gevoel dat er geen uitweg meer was, dat er geen hoop meer was. Het probleem dat deze zuster met medicijnen op recept en drugs had, staat niet op zichzelf. Het gebeurt overal om ons heen. In sommige gebieden sterven er meer mensen aan het misbruik van medicijnen dan er omkomen bij auto-ongelukken. Broeders en zusters, blijf af van elk middel dat verslavend kan zijn. Zelfs een enkel snuifje, pilletje of glaasje sterke drank kan tot verslaving leiden. Een herstellende alcoholist heeft mij verteld dat 1 glaasje het verschil is tussen verslaving en nuchterheid. Satan weet dat. Laat hem u niet binnenhalen met zijn lokmiddelen die snel tot verslaving kunnen leiden. Broeders en zusters, begrijp mij niet verkeerd. Ik heb niets tegen medicijnen op recept voor mensen die een behandelbare ziekte of veel lichamelijke pijn hebben. Die medicijnen zijn met recht een zegen. Wat ik zeg is dat we ons zorgvuldig moeten houden aan de dosis die de arts voorschrijft. En we moeten die medicijnen op een veilige plek bewaren waar kleine kinderen of wie dan ook niet bij kunnen. Er heerst ook grote zorg over ander schadelijk verslavend gedrag zoals gokverslaving en pornoverslaving die zoveel schade toebrengen en zo wijd verspreid zijn in onze samenleving. Denk eraan, broeders en zusters, elke vorm van verslaving is zich overgeven aan datgene wat iemand ertoe brengt zijn keuzevrijheid op te geven en afhankelijk te worden. Daarom moeten gamen en sms'en aan de lijst worden toegevoegd. Sommige gamers beweren 18 uur per dag aan computerspelletjes besteden om maar een hoger level te bereiken. zonder zich te bekommeren om de andere aspecten van hun leven. SMS'en kan een verslaving worden die ertoe leidt dat de belangrijke interpersoonlijke communicatie verloren gaat. Onlangs hoorde ik een bisschop zeggen dat twee jongeren die naast elkaar stonden elkaar aan het sms'en waren in plaats van met elkaar te praten. Medisch onderzoek omschrijft verslaving als een hersenaandoening. Dat is waar, maar ik geloof dat zij ook een aandoening van de geest wordt als Satan iemand eenmaal in zijn macht heeft. Maar in welke verslavingscirkel iemand ook terechtkomt, er is altijd hoop. De profeet Lehi leerde deze eeuwige waarheid aan zijn zoons. Daarom zijn de mensen vrij naar het vlees en worden hun alle dingen gegeven die voor de mens noodzakelijk zijn. En zij zijn vrij om vrijheid en eeuwig leven te kiezen door de grote middelaar van alle mensen of om gevangenschap en dood te kiezen naar de gevangenschap en macht van de duivel. Als iemand die verslaafd is verlangt ervan te worden bevrijd, dan is er een weg terug naar geestelijke vrijheid. Een ontsnappingsroute uit slavernij. Een bewezen weg die begint met gebed. Een oprechte, vurige, constante communicatie met de schepper van onze geest en ons lichaam. Onze Hemelse Vader. Het is hetzelfde beginsel dat geldt voor een slechte gewoonte afleren of zich van een bepaalde zonde bekeren. De formule die ons hart, ons lichaam, ons verstand en onze geest verandert, staat in de Schriften. De profeet Mormon heeft ons deze raad gegeven. Welnu, mijn geliefde broeders, bid tot de Vader met alle kracht van uw hart dat gij met zijn liefde vervuld zult zijn, opdat wij gereinigd zullen worden zoals hij rein is. Deze en andere schriftuurplaatsen getuigen tot ons dat er hoop is voor verslaafden. Die hoop is mogelijk door de verzoening van Jezus Christus. En als wij ons voor God vernederen, hem in vurig gebed onze hele ziel offeren en hem smeken om ons van de ketenen van verslaving te bevrijden. Priesterschapsleiders kunnen mensen met een verslaving met raad en daad terzijde staan. Zo nodig kunnen ze hen doorverwijzen naar bevoegde hulpverleners en LDS Family Services. Bij LDS Family Services is een verslavingsherstelprogramma verkrijgbaar dat is gebaseerd op de oorspronkelijke 12 stappen van de anonieme alcoholisten. Voor hen die persoonlijk of in hun gezin te maken hebben met verslaving, herhaal ik dat vurig gebed de sleutel is tot de geestelijke kracht die nodig is om gemoedsrust te krijgen en een verslaving de baas te worden. Onze Hemelse Vader houdt van al zijn kinderen. Dank hem voor zijn goedgunstigheid en liefde. Vertel hem dat u oprecht in hem gelooft. Vraag hem of hij u de kracht wil geven om de verslaving waarmee u worstelt te overwinnen. Zet alle trots aan de kant en richt uw leven en uw hart op uw Hemelse Vader. Vraag hem u te vervullen met de macht van Christus' reine liefde. Misschien zult u dit heel vaak moeten doen, maar ik getuig tot u dat uw lichaam, verstand en geest kunnen worden veranderd, gereinigd en genezen. En u zult worden bevrijd. Jezus heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Daar het ons doel is om op onze heiland te gaan lijken en uiteindelijk bij onze Hemelse Vader terug te keren, zal ieder van ons de machtige verandering van hart moeten ondergaan die door de profeet Alma in het Boek van Mormon is beschreven. Onze liefde voor onze Vader in de hemel en de Heer Jezus Christus moet tot uitdrukking komen in onze dagelijkse keuzen en daden. Ze hebben vrede, vreugde en geluk beloofd aan wie hun geboden onderhouden. Broeders en zusters, mogen wij ons allen bewust worden van de kunstvliegen die ons worden voorgehouden door Lucifer, de namaakvisser van mensen. Mogen wij de wijsheid en het geestelijke inzicht hebben om zijn vele gevaarlijke aanbiedingen te herkennen en te weigeren. En wie onder u heeft toegegeven aan welke verslaving ook, weet dat er hoop is, omdat God van al zijn kinderen houdt en omdat de verzoening en de liefde van de Heer Jezus Christus alles mogelijk maken. Ik heb de geweldige zegen van herstel gezien die iemand kan bevrijden van de ketenen van verslaving. De Heer is onze herder en het zal ons aan niets ontbreken als we vertrouwen op de macht van de verzoening. Ik weet dat de Heer verslaafden kan en zal bevrijden uit hun gevangenschap, want de apostel Paulus heeft gezegd, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Dat dit zo mag zijn, mijn broeders en zusters, bid ik nederig voor iedereen die hiermee worstelt, in de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, brethren.
Dank u, broeders. Broeders en zusters, nu we bijna aan het eind van de conferentie gekomen zijn, spreken we onze waardering uit voor de prachtige en inspirerende muziek van het Tabernakelkoor, het familiekoor uit Sandy en Draper en het priesterschapskoor van het opleidingscentrum voor zendelingen in Provo met hun dirigenten en organisten. Voor die inspirerende muziek. We willen ook iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook aan deze conferentie heeft bijgedragen. Onze slotspreker is onze dierbare profeet, president Thomas S. Monson. Na de toespraak van president Monson zingt het koor de slotlofzang Sing We Now at Parting. Na de lofzang wordt het slotgebed uitgesproken door bisschop H. David Burton, presiderende bisschop van de kerk. Deze conferentie wordt vervolgens verdaagd.
This has been a great session.
Dit is een geweldige bijeenkomst geweest. Ik heb waarheid geleerd. Ik heb nog veel te doen voordat ik kan slapen en ik heb nog beloften te vervullen. Geliefde broeders en zusters, mijn hart is ontroerd. Nu deze fijne algemene conferentie van de kerk ten einde loopt. We zijn geestelijk gevoed door te luisteren naar de raad en het getuigenis van de deelnemers aan de bijeenkomsten. Ik ben ervan overtuigd dat ik namens de leden van de kerk overal spreek. Als ik mijn grote dank uit voor de waarheden die we hebben geleerd. We zouden met de woorden uit het Boek van Mormon kunnen spreken van hen die de toespraak van de grote koningin Benjamin hadden gehoord en die allen riepen als met één stem zeggende, ja, wij geloven alle woorden die gij tot ons hebt gesproken. En ook weten wij dat ze zeker en waar zijn. Dankzij de geest van de Almachtige Heer. Ik hoop dat we de tijd zullen nemen om de conferentietoespraken te lezen die worden gepubliceerd in de novemberuitgave van de Ensign en de Lihona. Want zij verdienen het om ze zorgvuldig te bestuderen. Wat is het een zegen dat we hier bijeen konden komen in dit magnifieke conferentiecentrum. In vrede, comfort en veiligheid. We hebben een ongeëvenaard aantal mensen bereikt met deze conferentie. De uitzendingen zijn werelddelen en oceanen overgestoken naar mensen over de hele wereld. Ook al zijn wij ver weg van velen van u, wij voelen uw geest en wij hebben u lief en waarderen u. Tegenover de broeders die deze conferentie zijn ontheven, spreek ik namens ons allen mijn grote dank uit voor de vele jaren dat u zich vol toewijding van uw taken gekweten hebt. Talloze mensen zijn gezegend door uw bijdrage aan het werk van de Heer. Het Tabernakelkoor en de andere koren die aan de bijeenkomsten hebben deelgenomen, hebben waarlijk hemelse muziek ten gehore gebracht, die alles mooier en beter heeft gemaakt. Ik dank u dat u ons wilde laten meegenieten van uw muzikale talenten en capaciteiten. Ik heb veel liefde en waardering voor mijn trouwe raadgevers, de presidenten Henry B. Eyring en Dieter F. Oegdorf. Zij zijn echt wijze en begripvolle mensen en hun inzet is van onschatbare waarde. Ik zou niet alles kunnen doen waartoe ik geroepen ben zonder hun steun en hulp. Ik heb veel liefde en bewondering voor mijn broeders van het Quorum der Twaalf Apostelen en alle quorums der 70 en de presiderende bisschop. Zij dienen onbaatzuchtig en doeltreffend. Ik spreek diezelfde waardering uit voor de vrouwen en mannen die dienst doen als functionarissen in de algemene presidiums en besturen van de hulporganisaties. Wat zijn wij gezegend met het herstelde evangelie van Jezus Christus? Het geeft antwoord op vragen over waar we vandaan zijn gekomen, waarom we hier zijn en waar we heen gaan na dit leven. Het geeft ons leven zin en richting en hoop. Wij leven in een roerige wereld, een wereld vol moeilijkheden. Wij zijn hier op aarde om ons individuele moeilijkheden zo goed mogelijk aan te pakken, ervan te leren en ze te overwinnen. We moeten volharden tot het einde, want ons doel is het eeuwige leven in de tegenwoordigheid van onze Vader in de hemel. Hij heeft ons lief en wil alleen maar dat wij erin slagen om dat doel te bereiken. Hij zal ons helpen en ons zegenen als wij hem aanroepen in onze gebeden. Als we zijn woorden bestuderen en zijn geboden gehoorzamen. Daarin schuilt veiligheid. Daarin schuilt gemoedsrust. Mogen God u zegenen, broeders en zusters. Ik dank u voor de gebeden die u uitspreekt voor mij en voor alle andere algemene autoriteiten. Wij zijn u erg dankbaar voor al wat u doet om het Koninkrijk Gods op aarde voor te stuwen. Mogen de zegeningen des hemels op u rusten. Mogen u thuis vervuld zijn van liefde, hoffelijkheid en de geest van de Heer. Mogen u voortdurend uw getuigenis van het evangelie voeden, opdat het u zal beschermen tegen de slagen van Satan. De conferentie is nu voorbij. Mogen wij in veiligheid naar onze woning terugkeren. Mogen de geest die wij hier hebben gevoeld bij ons blijven als wij heen gaan om onze dagelijkse bezigheden uit te oefenen. Mogen wij vriendelijker voor elkaar zijn. Mogen wij altijd het werk van de Heer doen. Ik heb u lief. Ik bid voor u. Ik neem nu afscheid van u. Tot wij elkaar over een half jaar weer zien. In de naam van onze Heer en Heiland. Namelijk Jezus Christus. Amen.
Most Holy Father,
Heilige Vader, de tijd is gekomen om een slotwoord uit te spreken van deze bijeenkomst van de conferentie. En wij vragen zegen voor deze hele conferentie, waar we zo enorm van hebben genoten. We zijn dankbaar en ons hart verheugt zich. Wij smeken u dat wij in staat zullen zijn om ons uiting te geven aan onze dankbaarheid. Wij danken u dat we naar profeten openbaarders hebben mogen luisteren. Naar hen die zijn geroepen en aangesteld om uw koninkrijk te leiden. Wij hopen dat wij genoeg hebben geleerd van deze ervaring. We zijn dankbaar voor hen die ons zijn voorgegaan. Wij danken u voor de gave van uw Zoon. We zijn dankbaar voor de herstelling van uw evangelie. Dierbare Vader, nu we op weg gaan naar ons huis, waar ook ter wereld, dat we dat met gemoedsrust en mogen doen en dat we dat veilig mogen bereiken. Mogen we blijven genieten van wat we deze conferentie hebben gehoord. Mogen we ons leven veranderen en onszelf toewijden. Dierbare Vader, in enkele maanden komen we weer bij elkaar. We bidden dat u ons in de tussentijd wilt blijven zegenen en ook het eerste presidium, de leden van het Quorum de 12 en iedereen die hard werkt in uw koninkrijk. Wilt u hen zegenen en helpen en met kracht geven? Dat we ontvankelijk mogen zijn voor hen die hulp nodig hebben. Wij vragen u deze zegeningen. Wat er deze conferentie gebeurd is. En deze dingen vragen wij en bidden wij in de naam van onze Verlosser, uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the...
Dit was een uitzending van de 180ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder schriftelijke toestemming verboden.